Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Piet Kolruit is lid van de familie met de zogenaamd laagste prijzen. Met zo'n naam gaan alle deuren voor je open, denk je. En denken de mensen ook al snel, dat is makkelijk, dan hoef je niet meer te werken. In de Kolruit-familie heb je vier types, zegt Piet. De commerçant, de artiest, de ingenieur en de filosoof. Het heeft lang geduurd voor ik weet wie ik precies was. Wel, dat gaan we samen met hem afvragen, dit uur in Bergendal. Dag Piet Kolruit, zit u op een berg of zit u in een dal?
Ik ben onderweg. Ik wandel graag in de bergen en kijk af en toe graag vanuit een bepaald uitzicht naar het dal, naar waar ik vandaan kom. En heb er weinig moeite mee als de top bewolkt is om dan eventueel toch niet naar de top te gaan. Er zijn andere dagen misschien om andere wandelingen te maken.
Maar je zit je soms op de top?
Ik zit soms op een topje, maar ik zie dan dat er nog veel andere, veel hogere bergen zijn, ja.
Waar je tegenop ziet of waar je...
Nee, waar ik naar uitkijk.
Dat is toch die ambitie, hè? Van
er zit ambitie in, ja, dat is zeker. Ambitie om dingen te veranderen, om vanuit een verontwaardiging soms van... Allee, dat zijn toch dingen waar we het zouden anders kunnen aanpakken. En dat motiveert mij.
Ik zei het bij het begin. Zijn er mensen die niet denken... Oh, een Kolruit, dat is een gewone jongen. Kom je zo'n mensen nog tegen? Of is het altijd van, oh, Kolruit, ja.
Ik stel vast dat er nog mensen zijn die zeggen, Kolruit, ik wist niet dat dat een familienaam was, of dat ook een familie daarachter was. Dus in die zin, voor sommigen is dat meer een winkel dan een familie. Maar natuurlijk in de... streek waar ik woon of waar ik geboren ben, zeker in Halle, daar is dat heel duidelijk dat altijd geassocieerd wordt met het bedrijf.
Want jullie zijn, de Kolruits, door en door Vlaams-Brabanders, hè?
Ja, mijn grootvader is in de bakkerij van zijn vader begonnen met andere dingen te verkopen, koffie, ja, chocolade, thee. En dat is in Lembeek, bij Halle. En ja, het hoofdkantoor is nog altijd in Halle.
Dat was, zullen we maar noemen, de peetvader, Frans Kolruit, een bakkerszoon die, geloof ik, in koloniale goederen een winkel begon, of aan, meer dan een winkel. Hè. En die werden dan aangevoerd via de haven van Antwerpen. Daar is het begonnen.
Het is in elk geval begonnen door inderdaad in de bakkerij koffie, thee, koloniale waren te gaan verkopen. Andere zaken, dat dan eigenlijk een thuislevering of een levering aan winkeliers geworden is, een groothandel eigenlijk. Ja. En dan pas in de jaren 60 is er eigenlijk een supermarkt voor eindklanten aangekomen.
Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk, dat het begint met één winkeltje. Het is een beetje zoals de McDonald's, hè? We beginnen met één hamburgertentje.
Ik ga ervan uit dat iemand die iets opstart en ziet dat het goed werkt en ja, die groeiambities heeft, die denkt van ja, hoe kan ik dat nog meer vergroten, en dat dat een stuk in de menselijke natuur zit om proberen te groeien, niet ongebreideld, maar rustig. En zeker in familiebedrijven zie je dat vaak, dat... dat het echt over generaties heen langzame groei... motiverend werkt en niet op kwartaalbasis proberen extremen te halen en rustig groeien. Dat is iets dat meer in onze aard ligt.
Ja, maar nu ken ik weinig families, Piet. Jij noemt dat dan rustig groeien, die in 90 jaar, want dat is het, in 1928 is jouw grootvader Frans begonnen. We zijn 90 jaar later, die van een bakkerswinkeltje met wat koloniale goederen is gegroeid naar een groep met een omzet, ik spreek over 2017, eerste kwartaal, 9,5 miljard euro. Dat zijn cijfers waar ik als gewone jongen, misschien jij veel minder, toch een klein beetje bij duizel. 540 eigen winkels in België alleen al. 27.633 werkkrachten. Enfin,
ja, het is...
Hoe kan dat voor...
Organisch gegroeid. We hebben wel hier en daar overnames gedaan, maar op zich is het... Er is een uitdrukking die gekend is in de firma dan, en dat is een bedrijf groeit maar in de mate dat de mensen groeien. En dus in die zin echt inzetten op mensen en ja, die zelf kunnen initiatief nemen. Ondernemerschap zit wel ook in het bedrijf en misschien zit dat ook een stuk in het DNA van de familie daarachter en is dat ook een stuk wat mij drijft om rond ondernemerschap na te denken en verder te zoeken hoe kunnen we nog meer impact hebben.
Jij bent een vreemde eet, de een denk ik in de bijt, in de familie bijt. Je zegt zelf, er zijn in onze familie vier types. Je hebt de commerçant, je hebt de artiest, je hebt de ingenieur en je hebt de filosoof. En het heeft lang geduurd voor ik wist eigenlijk wie of wat ik was. Is dat zo? Of is dat maar
ja, nee, dat verhaal is natuurlijk iets achteraf gereconstrueerd, ja. Maar het klopt eigenlijk wel. Ik ben echt zoekende geweest. Als 18-jarige wist ik niet wat ik wou studeren. Ik heb dan inderdaad filosofie gestudeerd als eerste. Om dan toch uiteindelijk een stuk wat ik als kind altijd wou, als architect een stukje, ja, maar dan architect, dan toch maar ingenieur-architect. Dus die drie. En dan uiteindelijk heb ik ook een stuk corporate finance gestudeerd. Dus ik heb echt van commerçant via ingenieur, artiest, filosoof, van alles gedaan en eigenlijk op mijn 40ste nog altijd afgevraagd van ja, wat is nu, wat zal het nu zijn?
Wie ben ik nu?
Wie ben ik nu en wat is mijn rol hierin? En uiteindelijk, ja, achteraf gezien ben ik misschien nog meer de filosoof. Ik heb in de winkel gewerkt, maar ik was geen heel groot commerçant en ik heb inderdaad gebouwen ontworpen, maar dat was geen grote architectuur en we hebben wel zeer energiezuinige winkels ontworpen, maar eerlijk gezegd deed ik de berekeningen niet, dus ook een ingenieur was ik niet, dus ja, daar blijft maar één over. En dat was misschien de filosoof, de predikant, de promotor van ja, een andere wereld waar dan we kunnen naartoe gaan, in mijn ogen.
Wat doet een filosoof in godsnaam in zo'n bedrijf?
Ik heb mijn weg gezocht in dat bedrijf. Sinds 2000 heb ik daar verschillende functies gedaan. Om in 2010 dan vast te stellen dat het misschien toch meer als investeerder was dat ik iets kon betekenen. En dan heb ik dan zaken ontdekt zoals sociaal investeren en impact investeren en sociaal ondernemerschap. En daar ben ik nu grotendeels mee bezig. Dus het zijn mijn neven Frans en Jeff die operationeel Colruyt leiden.
We gaan daar zo dadelijk op terugkomen, maar eerst even terug naar toen je 40 was en bent. Want het is natuurlijk waar mensen ook meteen aan denken. Goh ja, een man had een midlife crisis. Misschien is het dat ook wel. Maar dan helpt het, denk ik, dat je mensen tegenkomt als een Tophoff. Is het Michael Tophoff?
Michael Tophoff, ja.
Een man die heel erg de nadruk legt op mindfulness en mediteren.
Ja.
Wat is er gebeurd?
Ik heb in 2010 ja, deelgenomen aan een wat we noemen een leerweg. Een leerweg is een programma over 6 keer 3 dagen, waar dan we echt intensief zoeken naar wie ben je eigenlijk en wat drijft u en wat geeft je energie, wat wil je echt en ja... Die vraag werd ook door Michael Tophoff aan mij gesteld. En ik dacht van, ja, uiteindelijk wil ik wel appreciatie krijgen. En hij schudde zijn hoofd en hij zei van, zolang dat je daar naar op zoek bent, naar appreciatie, en dan moet het van de buitenwereld komen. Je moet echt wel zoeken naar wat dat jij zelf wilt, niet wat dat je denkt dat anderen graag zouden hebben. Ja, en ik dacht van... Shit, 40 jaar en ik wist het dus niet wat ik echt zelf wou. Ik dacht altijd dat ik zelf bijvoorbeeld bij Colruyt gestart was, dat dat een eigen keuze was, dat dat een volledige bewuste keuze was. Maar ja, het zou natuurlijk kunnen dat ik in die zin probeerde aan verwachtingen van mijn onuitgesproken verwachtingen misschien van mijn vader of grootvader nog wou voldoen. Dus in die zin die vraag mezelf stellen op mijn 40ste van wat wil ik echt en vaststellen dat ik eigenlijk het niet goed wist.
Is dat confronterend?
Dat was heel confronterend. Ik ben toen echt door een dal gegaan.
Serieus?
Dat was heel moeilijk.
Wat maakt het zo confronterend? Is het omdat je de eerste keer die vraag dan stelt op je 40ste?
En dat ik dacht dat ik inderdaad altijd vrij de keuze had gemaakt om te doen wat ik deed. Tot als er iemand mij zei van, ja, maar zolang dat je alleen maar op die appreciatie uit bent, dan kan je blijven ongelukkig zijn. Je gaat toch iets moeten vinden dat je zelf drijft. En ik had dat eigenlijk een stukje misschien verstopt of niet willen zien of niet willen voelen vooral. En
maar wat is er, Piet, wat is er op tegen van appreciatie te willen krijgen van anderen?
Op zich is er niks op tegen. Ik denk dat iedereen dat ook in de menselijke natuur zit. Ja. Dus dat...
Maar dat mag
vaak voorkomt, alleen het stukje daar afhankelijk van zijn en daar kijken hoeveel Facebook-likes ik krijg of hoeveel LinkedIn-mensen mij al proberen contacteren, en dan denk ik van, ja, waar ben ik mee bezig? Allee, wat drijft mij echt? En dan heb ik dus iets ontdekt, namelijk dat sociaal ondernemerschap. En dan was het ook heel confronterend, want daar las ik verhalen van allemaal fantastisch enthousiaste, gepassioneerde mensen die dingen wouden veranderen aan de wereld en die op hun 15e hun eerste organisatie hadden opgericht en op hun 20e hun eerste bedrijf en op hun 25e hun eerste fonds. En ik dacht van, ja, en ik ben 40. Ik ben dus misschien toch niet zo sociaal ondernemend dan al die mensen, maar het interesseerde mij wel bijzonder. En ik wou echt wel, ik vond dat fantastisch hoe mensen die combinatie van ondernemerschap met een passie om de wereld te veranderen, kunnen combineren. En daar wou ik meer over weten.
Is het zo dat... Want je bent en filosoof en ingenieur-architect en nog eens een keer iemand die bezig is met... gestudeerd voor financiën, dat op dat moment, op je 40ste, ineens een puzzeltje krijgt voorgeschoteld dat langzaamaan in elkaar valt en zegt van... Maar als architect kan ik misschien, het klinkt wat melig... bouwen aan een, noem dat dan, betere, rechtvaardigere wereld.
Ja, dat is inderdaad ook een manier hoe ik er naar kijk. Ik ben nu niet meer erg actief als architect. Maar langs de andere kant, misschien ook een beetje architect van een betere wereld en daarover nadenken. En ik merk ook dat bijvoorbeeld wat ik heel graag deed als architect, dat was nadenken over met een probleemsituatie en dan ontwerpen en proberen puzzelen tot het helemaal goed in elkaar zat. Daar kreeg ik energie van. En dat is een stuk wat ik nu ook doe. Alleen doe ik het niet met gebouwen, maar breder met hoe dat ik denk dat een maatschappij zou kunnen gestructureerd worden. En daarover nadenken en plezier hebben om de puzzel in elkaar te krijgen.
Je hebt een vennootschap, Impact Capital, die eigenlijk investeert in sociale projecten, sociale ondernemers. Hè, dat is wat je doet. Dat klinkt zo vaag. En bovendien, ik ben journalist, dus van huize uit kritisch voor dat soort dingen. Is dat dan niet een beetje een opsmukoperatie voor de groep? We gaan die jongen die daar filosofisch is een beetje wat laten sociaal ondernemen. Is goed voor ons imago. Voor
mij is het belangrijk om te zeggen dat dat buiten de groep is volledig. Dat is een heel eigen initiatief. En dat was ook expliciet met een goedkeuring van Jeff en Frans, want ik moest dan wel wat aandelen verkopen om dat te kunnen gaan doen. Dus in die zin heb ik echt gevraagd, mag ik daar een stuk zelf op inzetten? En Impact Capital is inderdaad een investeerder in sociale ondernemingen of inclusieve bedrijven. Dus,
noem eens een voorbeeld dat heel tot verbeelding spreekt.
Denk dan aan iets als Bubble Post. Bubble Post, wat is Bubble Post? Ja, dat zijn fietscouriers die met elektrische of gewone fietsen pakjes rondbrengen. Waarom is dat een sociale onderneming? Ja, dat is ten eerste een sociale onderneming, omdat dat gestart is vanuit een vaststelling, een soort verontwaardiging over de manier waarop lege camionetjes, dieselcamionetjes, de steden nog meer files bezorgen en uiteindelijk aanbellen en vaststellen dat er niemand is. Dat is helemaal niet goed georganiseerd. We hebben een overbevolkte steden, de e-commerce groeit, al die camionetjes rijden rond, zelfs vanuit Nederland, om ze hier te gaan brengen. Als je dat op een andere manier organiseert en lokaal in een stad een plek voorziet waar dat die allemaal toekomen en van daaruit op een milieuvriendelijke manier kan verdelen. Dat is een typisch voorbeeld, maar dat is een onderneming. Of dat nu een sociaal onderneming is of een onderneming, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Voor mij is het grote verschil van waar is het uitgestart.
Denk je dat, want dat is nu een interessant voorbeeld, want het is nog maar net bekendgemaakt, dat toch van onlangs, dat dit een enorme impact aan het krijgen is. Heel die pakjesindustrie, moeten we ze noemen. We vinden dat allemaal wel leuk om online te gaan winkelen, maar die pakjes die wij bestellen, die moeten ook nog geleverd worden. Blijkt dus dat dat enorme implicaties heeft qua mobiliteit, de files vergroten en natuurlijk ook de luchtkwaliteit-impact is gigantisch. We spreken over 45 miljoen euro dat ons dat kost op jaarbasis. Alleen al aan belastende factoren. Nu vraag ik me af, Piet, jij doet dat dan op een andere manier. Je investeert in een model, een businessmodel dat het eigenlijk anders wil doen. Beter, denk ik, voor ons. Is dat geen druppel op een hete plaat?
Voor die kleine sociale ondernemingen waarin dat ik met ons fonds, SI2-fonds, investeer, lijkt dat inderdaad heel kleinschalig. Maar natuurlijk, die hebben allemaal ambitie om te groeien.
Ja, ja.
En het geweldige daaraan is dat de markten waarop zij spelen, dat zijn altijd grote maatschappelijke problemen. Dus dat is een gigantische opportuniteit. Als je oplossingen vindt voor grote maatschappelijke problemen, dan zijn dat gigantische groeimarkten. Dus door die sociale ondernemingen in het begin te gaan steunen, ja, en die te helpen om te groeien, om op te schalen, om te zoeken naar hoe kunnen we dat nog veel meer kopiëren en nog in veel andere steden doen. En kunnen we dan ook niet dat model, want in alle grote steden ontstaan er fietscouriers en zo. Welke zal, ja, misschien is Bubblepost diegene die het inderdaad het beste model heeft en die dat dan inderdaad ook in Parijs en in Frankfurt zou kunnen starten.
Ja, en daar ben je eigenlijk van overtuigd dat we niet anders kunnen dan die weg op te gaan?
Ik denk dat het echt een model is dat op een andere manier de maatschappij organiseert, waarbij dat we vandaag veel te veel, ofwel is het non-profit, ofwel is het for-profit. En van de for-profit verwacht men dat ze vooral winst maken voor de aandeelhouders. En van de non-profit, die mogen zelfs geen winst maken. Daartussenin zitten sociaal ondernemingen, inclusief bedrijven, die niet alleen aan de aandeelhouders denken, die echt aan alle stakeholders denken. En alle stakeholders, dat gaat ook over de buurt, dat gaat over de maatschappij, dat gaat over de volgende generaties. Maar die gebruiken wel een businessmodel. En een businessmodel om inderdaad ook voor de aandeelhouders een stuk winst te maken. Wil dat zeggen dat alle grote maatschappelijke problemen op die manier op te lossen zijn? Ik denk het niet. Er zijn duidelijk ook, ja, voorbeelden. Als je rond daklozen iets wilt doen, dan is het heel moeilijk om daar een businessmodel rond te maken. Je kan inderdaad misschien een overheid overtuigen om een stuk te subsidiëren, om woningen te subsidiëren voor die mensen, waardoor dat eigenlijk voor de maatschappij de opbrengst groter is dan de kost en op die manier toch een businessmodel daarvan maken, maar dan heb je altijd nog een overheid nodig.
Je las How to Change the World van financieel journalist, Canadees David Bourne Stein, zal ik hem maar noemen. Doet me een beetje denken aan Leonard Bernstein. Ik vroeg hem jaren geleden, wat is het nu eigenlijk? Hij zei, Stein, it's either or either. Dus hij wist het zelf niet. Maar goed, laten we het bij David Bornstein houden. Die een nieuwe weg in het ondernemen beschrijft. Sociale ondernemingen. En dat gaat van bewust creëren over bijvoorbeeld in Brazilië landmijnen tot duurzaam bankieren. En internet krijgen tot in de diepste uithoeken van Brazilië. Waarom heeft dat boek jou, mag ik zeggen, zo overhoop gehaald?
Ik denk dat het op het goede moment kwam. Dus ook in 2010 dat ik het gekregen heb en gelezen heb en dat ik mijn zoektocht naar wie ik was en wat ik eigenlijk echt wilde. Ja, die combinatie nog eens van dat ondernemend zijn, uw nek uitsteken, dingen proberen en tegelijk, ja, maatschappelijke mistoestanden proberen op te lossen. Die combinatie heeft altijd in mij gezeten, denk ik. Het boek, in de ondertitel staat ook sociaal ondernemen, social entrepreneur, dat is eigenlijk een term die bedacht is door Bill Drayton, die een organisatie Ashoka heeft opgericht.
Ja, dat is Pali, Ashoka. Waar staat dat weer voor? Het heeft iets bijna religieus, hè, die connotatie.
Het is denk ik een Indische keizer, maar de detail weet ik zelfs niet. Ik denk dat hem zelfs niet zo'n heilige was. Maar voor mij gaat het eerder over de organisatie. En ik wou enkel zeggen dat sociaal ondernemen een term is die soms moeilijk klinkt, ook in België, als ik dat verhaal vertel over sociaal ondernemen en dat promoot. En ik zit dan bij die non-profit organisaties, dan zie ik ze allemaal een beetje met hun armen gekruist, een beetje twijfelend zeggen van, ja, een Kolruit die komt vertellen over sociaal ondernemen, het zal wel allemaal greenwashing of brainwashing zijn.
Ja. Maar die Bill Drayton waar je het over hebt, hè, dus van Ashoka, inderdaad, wat zou betekenen? Vrij van zorgen, vrij van leed, vrij van verdriet. Die schrijft daar in dat boek om uiteindelijk een wereld te creëren. Daar is het om te doen waarin ieder individu in staat is om snel en efficiënt maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Dat klinkt wollig.
Het klinkt misschien wollig als je het zo voorleest. In mijn ogen, de concrete voorbeelden zijn zo inspirerend. Het gaat over mensen die hun nek uitsteken omdat ze vertrekken vanuit een mistoestand en in plaats van alleen maar op de barricade te staan en te roepen, de politici moeten dat oplossen of te zeggen van, ja, het zijn allemaal zakkenvullers of het zijn allemaal... Nee, zelf zeggen van, misschien kan ik er iets aan doen, kunnen wij er iets aan doen, kunnen wij eigenlijk zelf... En dus in die zin, ondernemend zijn, ondernemend wil niet zeggen dat ze noodzakelijk een bedrijf met winstmaximalisatie nastreven. Van die 3600... Ashoka Fellows, die sociaal ondernemers die gekozen zijn wegens hun inspirerende ideeën die kopieerbaar zijn, is 80% heeft een non-profit organisatie gestart. Dus dat is ondernemend wil niet zeggen dat je in een non-profit niet kan ondernemen. Je kan echt ondernemend zijn door nieuwe innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen. En het zijn diegenen waarvan wij denken, oké, dit is kopieerbaar, we kunnen dat ook in andere landen gaan doen. In België zijn er vandaag 12 Ashoka Fellows verkozen. Daar zijn een paar namen bij die gekend zijn, zoals Arnoud Raskin, die mobiele schooltjes gemaakt heeft voor, voor straatkinderen in derde wereldlanden, waarin dat hij die mensen echt leert om een stuk op hun eigen benen te staan door de school naar de straat te brengen in plaats van omgekeerd die kinderen proberen te plukken uit de straat.
Dat is het eigenlijk. Het is toch gewoon mensen een zelfredzaamheid proberen bij
te brengen. Een zelfredzaamheid en ook inderdaad geloof in uzelf, en dat zit dan in het DNA van die Ashoka-organisatie ook. Ja, everyone a changemaker is een ondertitel nu tegenwoordig. En dat is inderdaad, we kunnen er wel de fantastische voorbeelden die mij tot tranen toe bijna dat boek deden lezen. Maar we kunnen eigenlijk allemaal een stuk sociaal ondernemer zijn, maatschappelijk ondernemer zijn.
Iedereen?
Ja, ik geloof daar heel hard in dat we allemaal kunnen door een stukje op... Ja, empathie te werken door mensen inderdaad te leren van, ja, ik kan ook iets een verschil maken.
En jij raadt aan iedereen die om minstens een keer in zijn leven de vraag te stellen, ja, wat wil ik?
Ik raad dat inderdaad aan, dat mensen inderdaad zich diep van binnen afvragen van, wat drijft mij, wat geeft mij energie? Het is veel toffer om te doen wat u energie geeft, en dan word je daar wellicht ook beter in en kan je daarin wellicht ook zelfs een job van vinden. Dus ik denk dat mensen die heel hun leven moeten werken omdat ze geld willen verdienen, om later dan als ze op pensioen zijn iets fantastisch te doen, ja,
en
daar heb ik een stuk medelijden mee.
En dan een hartinfarct te krijgen.
En daar heb ik dus een stuk, dat ik denk van, probeer toch te zoeken wat u echt drijft. Ik vind het fantastisch ook vaak dat mensen... Ja, een job doen die ze niet graag doen, maar dan helemaal uitleven in het vrijwilligerswerk, 's avonds of in het weekend. En dan denk ik van, ja, als dat kan gecombineerd worden en je kunt doen wat je graag doet en je kunt daar een job van maken, dat zou toch fantastisch zijn.
Daar ben ik het volledig met u eens, Piet, maar ik vrees dat een pak mensen nu zullen zeggen, ja, dat is allemaal makkelijk gezegd.
Ja, dat is natuurlijk de kritiek die ik vaak krijg, dat het gemakkelijk is als er genoeg geld op je rekening staat om zo'n dingen te bedenken.
Niet eens. Nee. Ik bedoel, ik ben het volledig met u eens. Ik sta er altijd van te kijken als mensen hier vaak beginnen. De eerste vraag die ze stellen is, ja, maar hoe ze... Of willen beginnen, hè, want ja, je hebt dan toch een serieuze selectie gemaakt. Hoe zit het met de work-life balance? En dan zeg ik, hoezo? Is work dan niet life?
Is dat dan geen leven?
Ja, ik vind dat ook belangrijk, dat work-life balance, maar ik vind dat op een andere manier, denk ik.
Ja, maar snap je dat dat mensen ook kan afschrikken, zelfs kan kwaad maken? Ja, maar sorry, ik heb een baan die echt niet leuk is.
Ja. Ja, ik snap dat. En het is dan ook... Allee, uw vraag was van... Raad je iedereen aan om dan een keer uzelf af te vragen? Wel, ja, ik raad iedereen aan om een keer diep in uzelf te kijken wat dat u echt energie geeft. En dat opent wellicht perspectieven.
Change the World. Dat is een nummer van Tommy Sims hier in een versie... Enfin, bekend van een versie van Eric Clapton. We gaan luisteren naar Tutu Pouane. Dat is een jazzzangeres uit Zuid-Afrika. En ze is opgegroeid in een township nabij Pretoria, maar ze woont al een jaar of, denk ik, bijna 15 in Antwerpen.
Change the World van Tutu Pwane. Dat is een Zuid-Afrikaanse jazzzanger, is dat hoorde u, die al een paar jaar bij ons leeft in Antwerpen. Bij mij zit Piet Kolruit, hij is van de gelijknamige familie, sociaal ondernemer. Change the World, Piet. Ja, zeg je, waarom wil ik eigenlijk de wereld verbeteren? Ik kan het me permitteren om mijn luxejacht of een luxejacht te blijven liggen. Waarom zou ik dat dan, of waarom doe ik dat niet eigenlijk?
Ik heb mij die vraag ook gesteld. Voor mij is het...
Want je kunt dat, hè,
als je evidentie wil. Om, als je ziet dat er zoveel zaken rond armoede, vergrijzing, inkomensongelijkheid, klimaat, zoveel maatschappelijke uitdagingen zijn, waarvan ik denk, allee, daar kunnen we toch iets aan doen.
Maar dat meen je dan?
En ik meen dat echt, dat we daar iets aan kunnen doen. En ik zie dan allerlei mogelijke samenwerkingen tussen bedrijven en non-profit organisaties waarmee dat we daar echt iets verandering in kunnen maken. Dus mij motiveert dat enorm om daar ook iets mee te doen. Allee, ik weet niet of dat ik zou kunnen op mijn jacht blijven liggen en misschien inderdaad een boek lezen en nog een boek lezen en misschien een boek schrijven. Dat is wel iets dat mij, dat boek schrijven dan, dat mij ook wel aanspreekt. Maar
zou je met een licht achterblijven? Persoonlijk dan?
Ik weet niet of het een leegte... Allee, een boek schrijven is ook een onderneming.
Eigenlijk wel, hè?
Kan je ook zien als wij... Ja, en daarmee kan je ook de wereld veranderen.
Maar
misschien
op een luxejacht liggen.
Maar puur mij zeggen van, dat is allemaal... Ik heb gewoon geluk gehad dat ik mijn gat in de boter gevallen ben en mij dat kan permitteren om niet te moeten werken en inderdaad van het leven te genieten. Dat spreekt mij helemaal niet aan. Dus in die zin denk ik van, ik zou liever wel achteraf kunnen zeggen van, dit heb ik mee mogelijk gemaakt of dit heb ik mee kunnen veranderen.
Onder ondernemers zeg je, ben ik een communist, onder linkse vrienden een rechtse zak.
Ja.
Dat is altijd al zo geweest.
Ik herken, ik val dikwijls tussen twee stoelen. Zelfs als ingenieur-architect word je ook niet serieus genomen door de ingenieurs. En als
filosoof zullen we zwijgen, zeker.
En door de architecten, die vonden ook maar dat de ingenieur-architecten geen echte ontwerpers waren. Dus blijkbaar op een of andere manier trekt mij dat aan of spreekt mij dat aan om een stuk proberen verschillen te zien en kijken hoe kan je met die verschillen omgaan. En het is niet zwart-wit.
Maar kun je inderdaad als een vis in het water onder echte entrepreneurs zitten, de captains of industry aan de andere kant bij straathoekwerkers, zal ik maar zeggen?
Ik kan daar heel goed... Ik spreek een stuk beide talen. En dat is, en het is niet dat ik dan mezelf verloochen en bij de een aanschurk, terwijl bij de andere in de andere richting aanschurk.
Ja.
Nee, ik spreek een stuk dezelfde taal. En als ik bij ondernemers zeg, zal ik nog altijd vertellen over sociaal ondernemen, waarom mij dat zo aanspreekt en waarom ik eigenlijk echt dat wil promoten. En ik zeg dan ook, winst is inderdaad een stuk belangrijk als je een onderneming hebt om winst te maken, maar winst is niet het doel. Winst is een middel om dingen te veranderen. En de meeste ondernemers zijn het daarmee eens. Dat is helemaal niet zo dat ondernemers alleen maar aan hun bankrekening denken.
Ja,
de meeste ondernemers willen inderdaad ook...
Maar dus dat zijn dan al die ondernemers die niet in de Paradise Papers of in de Panama Papers, of hoe de papers ook mogen noemen, vandaag worden voorgesteld. Vind je het normaal? Google. 15 miljard. Hoor je dat goed? 15 miljard in een belastingparadijs. Daar betalen ze nul dollar of euro belastingen op. Google, een van de velen.
Ik heb al vaker uitspraak gedaan over belastingen. Ik vind dat inderdaad niet normaal. En ik vind dat,
is dat niet ziek?
Ik vind dat een stuk... we hebben een fantastisch systeem in België, namelijk een herverdelend systeem, zelfs met progressieve belastingen. Ik ben daar volledig voor. Ik vind dat de flat tax zou een echt sociale achteruitgang zijn. Maar een... eerlijker belastingssysteem, dat alle soorten inkomsten belast worden, dat vind ik eigenlijk ook niet onlogisch. In die zin, dat bedrijven zoeken naar waar er minder belasting is, is dat normaal? Ja, op een bepaald moment kwam inderdaad rond Luxemburg ook van alles in de pers. En ik was heel gerust, omdat ik wist dat we daar niks verkeerd deden. Maar Kolruit heeft ook winkels in Luxemburg en we hebben ook een verzekeringsfonds in Luxemburg. Dat is op zich niet abnormaal dat je dan in Luxemburg ook bepaalde activiteiten... En in Luxemburg zijn de belastingen lager. Ja, ja.
Maar dat is toch iets anders dan heel bewust spitstechnologie gaan opzoeken en om eigenlijk de afkeer voor belastingen, dus met andere woorden, de afkeer om je sociaal te engageren als ondernemer.
En dat is een stuk waarvoor ik inderdaad pleit en probeer te promoten van ja, ik zie heel veel ondernemers die wel degelijk echt begaan zijn met meer dan alleen maar de aandeelhouders die echt gepassioneerd bezig zijn om hun familiebedrijf over generaties naar de volgende generatie in rekening te houden, dat je geïntegreerd bent in een buurt en hoe dat je met de buren, met de werknemers, met de, zelfs de leveranciers allemaal kan omgaan. Ik zie heel veel positieve signalen ook, dat er inderdaad sommigen zijn die de kantjes ervan aflopen, onder druk vaak van een beurs vanuit ook aandeelhouders die allemaal zeggen van ja, uiteindelijk is het alleen maar de dividenden die tellen. Daar denk ik van, daar zit ook, het is ook een stuk omdat aandeelhouders te veel ja, op die winstmaximalisatie zitten te wachten, dat een stuk ondernemers vaak ja, beslissingen nemen die alleen maar voor die aandeelhouders goed zijn. En dat is
hebzucht, Piet. Hebzucht.
Ja.
Kwalijk.
Kwalijk. Toch? Ik heb daar ook moeite mee met hebzucht.
Op 24 juni 2015 heeft rechtbank in Den Haag een ophefmakende uitspraak geformuleerd. De staat moet meer doen om het dreigende gevaar veroorzaakt door de klimaatverandering te keren, gegeven zijn zorgplicht voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Dat betekende dus dat Nederland de broeikasgassen moet met 25% verminderen in 2020 ten opzichte van 1990. Wat blijkt? Volgens het nieuwe regeerakkoord, we gaan het nog veel beter doen, zeggen ze in Nederland. 49% willen we, weliswaar op een langere termijn. Betekent dat dat hier rechtspraak eigenlijk geholpen heeft? Dat...
Ik had inderdaad voorgesteld om daar ook iets over te zeggen, omdat ik heel hard geloof dat we in onze huidige democratie, gegeven de traagheid waarmee dingen evolueren, enerzijds, en aan de andere kant de klimaatproblematiek die mij na aan het hart ligt en waarvan ik voor het eerst 4 jaar geleden ongelooflijke duidelijke uitleg gekregen heb van Roger Cox, die een boek geschreven heeft, Revolutie met Recht, waarin hij heel helder uitlegt in welke catch-22-situatie de politici vandaag terechtgekomen zijn. Ze weten dat er dingen meer moeten gebeuren, maar ze weten niet wat ze moeten doen om ook nog verkozen te worden. En daar denk ik van, ja, dat is een gigantisch probleem. Wetende dat, bijvoorbeeld die 2 graden Celsius maximum opwarming tot, ja, 5 jaar geleden dacht ik van, wat maakt dat nu uit, 2 graden, omdat het nu in de winter -7 of -5 is en in de zomer 23 of 25, dat zal mijn worst wezen. Maar als die Roger Cox op een uur tijd mij totaal overtuigd heeft van dat het echt dringend is en dat we helemaal geen generaties tijd hebben om die mentale switch, die mentaliteitsswitch te maken, ja, in een democratie, in China kan men beslissen om, ja, we gaan het gewoon doen en niemand heeft daar iets op te zeggen. Maar in een democratie, waar dat iedereen nog beroepsrecht heeft, en is het heel moeilijk om vergunningen voor windmolens te krijgen, om ja, bepaalde dingen die echt nodig zijn. En dan binnen die democratie is er maar één oplossing en dat is ja, die 3 machten gebruiken. En de tweede daarvan, de rechterlijke macht, is diegene die volgens mij inderdaad, en volgens Roger Cox zeker, mogelijk maakt om in een, niet in 140 tekens, in snelle quotes van 1 minuut, maar eigenlijk in een rechtszaak, rustig te bekijken, wat zegt de wetenschap, wat raadt de wetenschap aan om te doen, en doet een staat voldoende. En dus heel die klimaatzaak, want daarover heb ik het hier ook, ja. Is in België in 1 december 2014 gestart en we zijn nog aan het discussiëren over de taal waarin de rechtszaak moet gevoerd worden.
Dus je zegt, maar je bent niet alleen natuurlijk, de politiek, daar kunnen we het niet van verwachten, want die zitten met een spagaat, die kunnen zich dat niet permitteren, die denken te veel op de korte afstand, logisch, ze moet herverkozen worden en dit is een lange, enfin niet eens zo'n lange
termijndenken project. Trouwens, die 2 graden maakt inderdaad het verschil tussen leefbaar worden of overstroomd, graag om maar één ding te noemen. Dus moeten we het doen via rechtspraak. Maar daar zegt dan een Trump van, ja, maar sorry, hè, wij de politiek, wij zijn, of enfin, niet alleen Trump, wij zijn de democratisch verkozenen, niet de rechters.
Trump is inderdaad democratisch verkozen en de rechters niet, maar de rechter zegt alleen maar niet hoe dat moet gebeuren. Dat is de politieke vrijheid die, en dat is heel duidelijk wat in de Nederlandse case met Urgenda uitgesproken is. We gaan niet bepalen hoe dat moet gebeuren, maar we gaan wel zeggen van ja, zoals de overheid de burger moet beschermen tegen vreemde indringers, met een leger moet die ook burgers beschermen tegen de gevaren van klimaatopwarming. Ja,
dat is de zorgplicht van de overheid.
De zorgplicht. Men kan niet zeggen van ja, het is niet aan ons om te doen of wij kunnen dat niet of beslissen. Nee, men kan heel duidelijk opleggen om bepaalde ambitieuze doelstellingen te maken. En het probleem zit inderdaad, sommige ambitieuze doelstellingen betekent dat we misschien wat meer belastingen voor het een of het ander moeten betalen, of dat we misschien wat comfort moeten inboeten en dat we misschien onze bedrijfswagens zouden beter inleveren. Er zijn allemaal...
Nu hoor ik jou dat toch heel klaar en duidelijk zeggen, hè? Dus de bedrijfswagens of de salariswagens. We zijn het enige land in de hele wereld dat files subsidieert, hè, via de salariswagens.
Dat is inderdaad... schrijnend. En waarom doet een bedrijf dat? Ook Colruyt doet dat trouwens. Maar,
hier, dat de VRT is, ook.
Omdat dat inderdaad fiscale voordelen heeft en veel minder belast wordt. Dus nog eens die fiscale rechtvaardigheid, daar ben ik ook, zie ik ook allemaal mogelijkheden om
Piet,
daar dingen aan te veranderen.
Je weet toch waarom de politiek daar niet aan komt? Omdat als je daaraan komt, aan de salariswagens, namelijk dat is een deel van je loon, dan raak je aan... het fundament van wat een Vlaming ook is.
Daarom is er een mentaliteitswijziging nodig, maar we hebben
en
geen...
En hoe doe je dat?
En wel, ik denk dat dat inderdaad door je kinderen op te voeden, om goede leraars te worden, en dan hun volgende generatie misschien op te voeden. Maar dus dat is het hele probleem in het geval van het klimaat. We hebben nog maar 18 jaar. Als we vandaag verder doen met de CO2-uitstoot die we vandaag doen, kunnen we nog 18 jaar verder doen, en dan zitten we boven die 2 graden. Dus... 18 jaar, dat is zelfs geen generatie. Dus we kunnen niet wachten tot als de kinderen van onze kinderen eindelijk zullen inzien dat misschien ja, materiële welvaart toch niet het allerbelangrijkste is op deze wereld. Vandaar dat ik denk, je hebt korte termijn oplossingen nodig en je hebt lange termijn, in dit geval van het klimaat. Op lange termijn moeten we naar een mentaliteitsshift gaan. Maar op korte termijn denk ik dat een rechtszaak de enige manier is om dat snel te krijgen. En het voorbeeld dat je geeft van... in Nederland, de huidige Rutte 3-regering, is inderdaad ambitieuzer dan zelfs wat Parijs is afgesproken.
Ja.
Maar in België zitten we nog niet wat we ooit hebben afgesproken, en dat is al minder ambitieus, en we zitten er nog veel ver onder. En we discussiëren over de taal waarin het gevoerd moet. Dan denk ik van, we moeten de politici helpen. En hoe kunnen we ze helpen? Door massaal een mandaat te geven van, ja, zet het in uw verkiezingsprogramma's, en ziet dat er inderdaad de volgende regering even ambitieus is als in Nederland.
Songs from Liquid Days, dat is de eerste cd die je zelf kocht, is dat zo?
Ja.
En die je hebt grijs gedraaid?
Ja, ik heb, denk dat het 1986 of zo moet geweest zijn, eerste cd'tje dat ik kocht op aanraden van mijn leraar muziek. Ik weet nog dat het 920 frank was. Dat is ook het duurste cd'tje dat ik ooit gekocht heb.
Ja, dat is behoorlijk.
Ik heb, vooral voor de muziek, ik luister eigenlijk nauwelijks naar teksten als ik naar muziek luister. Ik heb dat inderdaad heel vaak gedraaid. Ik kan het wel meezingen zonder dat ik eigenlijk goed bewust was over welke teksten dat het was. Maar het nummer dat ik gekozen heb, Freezing, is ook qua tekst achteraf... heel sprekend geweest voor mij, dus ik weet niet.
If you had no name, you had no history, if you had no words, if you had no family, dat heb je wel. If it were only you, naked on the grass, would you be then? Zingt Susan Vega.
Ja.
Muziek van Philip Glass. Het is zijn poging geweest om ook eens een popplaat te maken, want Glass kennen we natuurlijk als componist van vele andere dingen. Opera onder meer. Maar grijs gedraaid, betekent dat dat je misschien nu zegt van, ik wil het niet meer horen?
Nee, nee, in tegendeel. Ik vind nog altijd fantastisch mooie muziek en ik zou het graag horen, ja.
Freezing, een nummer van Philip Glass en Susan Vega, maar we hoorden Linda Ronstadt en het Kronos Quartet.
Berg en Dal met Padone.
En met Piet Kolruit, sociaal ondernemer. Hij mag, zoals iedereen hier, een boek meebrengen. Dat heeft hij gedaan, we hebben erover gesproken. En heel één in het bijzonder dat wij gaan beëindigen, Piet, is Slagschaduw van David van Rijbroek, waar je zo dadelijk uit voorleest. Een genadeloze roman over vergetelheid en vergeefsheid, zal ik het maar noemen. Brussel van vandaag, een man die op zoek gaat naar een naamloze vrouw. En die vooral zichzelf tegenkomt in de straten en de stiltes van Brussel. Hè? Waarom heeft die roman jou zo aangegrepen?
Herinner het mij dat ik dat 10 jaar geleden gelezen heb en dat ik het een heel goed boek vond. Ik heb het nu herlezen voor naar hier te komen, omdat ik dacht van ja, ik weet eigenlijk niet goed meer waarom ik het zo'n goed boek vond. En het is een stuk erkenning, denk ik. Iemand aan het zoeken, het was ook in diezelfde periode, 10 jaar geleden, als ik 40 was, op zoek naar van... ja, wat wil ik echt? Maar ook gewoon de herkenning van de dingen die David van Rijbroek beschrijft in Brussel, waren voor mij heel herkenbare plaatsen, herkenbare situaties. Het zoeken naar iets, schoonheid rond... Het gaat dan over dat beeldhouwwerk van Gabrielle Petit. En
een verzetstrijdster. Hè?
Wie dat daar model voor gestaan heeft, dat zijn wel dingen die mij blijkbaar... toen gefascineerd heb en dat ik nog altijd met plezier herlezen heb.
Dit is een heel kwetsbaar, poëtisch fragment. Ik ben benieuwd hoe een sociaal ondernemer ons dat gaat lezen.
hoe alles nog blauw was. De kasseien, uiteraard, maar ook de gevels, de kerk, de stapels vaalwitte terrasstoelen, 4:00 's ochtends, augustus. Hij herinnert het zich haarscherp het vroegste licht, hoe zwijgzaam de vismarkt toen was, le vismet in het Frans, de auto's aan de kant alsof ze nooit meer zouden rijden, de vuilniszakken alsof ze van marmer waren. De linde, even stil met lispelen, alleen het geklater van de fontein altijd jeugdig, altijd frivool, ongeacht het uur. Hoe de stilte plots brak. Uit een van de linden, ter hoogte van de palingzaak, klapwiekte een duif in paniek, onmiddellijk gevolgd door de zwarte slagen van een kraai. Diagonaal vlogen ze het plein over, vlug, wenkend als straaljagers. Hoe ze krijsten, de stille morgen, de ile bange duif, de ruwe, roetzwarte kraai. De duif dook omlaag, de kraai draaide te traag, raakte achterop. Toen gebeurde het. Net toen de duif helemaal leek te ontsnappen, spatte hij uiteen tegen het terrasraam van het vierde visrestaurant van de Baksteenkaai. Een doffe klap. Het restaurant heette Le Rugbyman nummer 2. Ook dat vergeet hij niet. De duif werd een wolkje veren, viel op de kasseien, trekkenpoten even. Eer het fletse lijfje zweeg, was de kraai allang om de hoek richting Dansaardstraat verdwenen. Aan de andere kant van het plein, het geklater van de fontein, jeugdig, frivool, argeloos.
Lions, Gary Mulligan. Bij mij zit nog heel even Piet Kolruit. Hij is sociaal ondernemer. Piet, wat is jouw credo?
Het is in het Engels. Since time is money, take your time and become rich.
Ja, dus ook arme mensen kunnen heel rijk zijn.
Ja, of rijke mensen kunnen heel arm zijn.
Dat ook, hè. Je kunt deze Bergendal beluisteren via clara.be, de Clara-app en de podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Piet, wat gaan we vandaag nog doen?
We hebben straks een verjaardagsfeestje van iemand waar we in Portugal op bezoek geweest zijn en een fantastische vakantie gehad hebben.
Aha. Fado draaien?
Dat zal van haar afhangen.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.